De VRT wist een intern geheim document in te kijken waarin dat staat dat Defensie hoogstwaarschijnlijk een nieuw en duur Amerikaans gevechtsvliegtuig, het duurste, wil aankopen. Aan de lijn hangt op dit moment Dirk van der Malen van SPA. Dag meneer Van der Malen.
Goedemiddag.
Goedemiddag. U heeft zeker direct een fles champagne gekraakt toen u het goede nieuws hoorde over het feit dat wij F-35's gaan aankopen.
Integendeel. Ik moet zeggen, ik sta te kijken van de arrogantie van deze rechtse regering, van hoe durven ze op een moment dat men van alle middeninkomens hele grote inspanningen vraagt, door indexsprongen die men voorbereidt, door verhoging van inschrijvingsgelden, door duurder maken van crèches en zo mee. Men bespaart op de sociale domeinen. Op zo'n moment maken ze plannen om het allerduurste vliegtuig ter wereld te kopen. Ik sta er echt van te kijken.
Ja, meneer Van der Malen, u bent de defensiespecialist, dat mogen we wel zeggen, van de SPA. Wat zou daar de argumentatie voor kunnen zijn om precies dat vliegtuig aan te kopen?
Wel, ik vermoed, hè, de komende weken, maanden gaan dit duidelijk maken, dat deze rechtse regering ook op het vlak van buitenlandse politiek een duidelijke rechtse stempel wil zetten. En dat is te zeggen, dat is een stempel waarbij men slaafs de Verenigde Staten gaat volgen en dat men een veel groter geloof hecht in militaire uitgaven om, op het wereldtoneel via buitenlandse operaties en zo meer nog, het laken naar zich proberen toe te trekken. Dus ik denk dat dit het begin is van een duidelijk rechtsbuitenlands beleid van België dat we zien.
Ja, we zagen al bij de wissel van de defensieminister dat er ineens een geweldig accentverschil was. Daar waar wij vroeger vliegtuigen stuurden om mensen in leven te houden, sturen wij nu eerder vliegtuigen om die mensen te doden, om het zo maar eens te zeggen.
Ja, dat klopt. Dat is gebeurd. Dat is ook gebeurd in regeringen waar wij bij zaten. Maar dit was wel elke keer met een dekking van de Verenigde Naties. Maar ik heb nu het gevoel dat men, veel sterker de kaart van de militaire, tussen aanhalingstekens, oplossingen gaat willen volgen. En Pieter de Krem straffen als minister in lopende zaken, heeft hij zonder de regering daarin te kennen een procedure opgestart waarbij men een rondvraag gaat doen bij 5 producenten. Maar het sterke aan de onderzoeksjournalistiek van de VRT, waar ik gulden wil aanbrengen, is dat zij duidelijk hebben gemaakt dat het document waarmee die bevraging georganiseerd wordt, dat dit een, en ik druk me nu diplomatiek uit, een gestuurd document is, want men gaat hoogstwaarschijnlijk via dit document uitkomen bij een voorstel tot aankoop van de F-35, de allerduurste vliegtuigen ter wereld.
Ja, en dat is een beetje vreemd, want onze bondgenoten bij de NATO, die zijn niet onverdeeld gelukkig met dat vliegtuig, in zoverre dat ze het ook niet aankopen.
Dat klopt, er wordt van gezegd dat dit vliegtuig technisch verre van perfect is. Sommigen noemen het al de vliegende Vira. Er zijn inderdaad in de loop van de voorbije 4-5 jaar is er gebleken dat er een pak van problemen met dit vliegtuig zijn. En sommige, ook NATO-landen zoals Canada bijvoorbeeld, hebben hun beslissing nu on hold gezet, onder meer om de technische problemen die er met het vliegtuig zijn.
Hetgeen wat ook opviel toen het document uitlekte, was dat ook binnen Defensie er mensen zijn die dit niet echt toejuichen. Dan stel ik mij direct de vraag, wie vindt dit dan wel een goede beslissing?
Het is duidelijk dat Belgische Defensie voor het moment gedomineerd wordt door de luchtmacht. Aan het hoofd van ons defensiestaat trouwens zelfs een oude chef van de luchtmacht. Die vindt het van het allergrootste belang dat die vliegtuigen worden aangekocht. Als ik me niet vergis, is hij zelf een oud F-16 piloot. Dus hij trekt voluit de kaart. Ikzelf heb altijd gezegd van kijk eens, Defensie is hier de kar voor het paard aan het spannen. Wat wij eigenlijk nodig hebben is een in afspraak met onze Europese partners afgesproken lange termijn plan. En in dat lange termijnplan moeten wij ervoor zorgen dat wij een Belgische bijdrage in een Europese defensie kunnen leveren. En dat betekent dat er ook nog andere domeinen, de landmacht en de zeemacht, daarvan verwacht ik dat er nog vragen gaan komen van onze Europese partners om dat vlak iets te doen. Maar het is zo dat als we nu zonder dat strategisch met Europese partners afgesproken lange termijnplan hebben, nu al gaan beslissen om die vliegtuigen te kopen, dan zal er geen ruimte zijn voor investeringen bij landmacht, of zal er veel minder ruimte zijn voor investeringen bij landmacht en zeemacht. En het zijn die machten die natuurlijk ongerust zijn. Zij zien dat ook als de huidige leiding van Defensie zijn zin krijgt, ja, dan gaan alle mensen die in de landmacht en de zeemacht werken er bekaaid van afkomen en gaan wij een zeer onevenwichtige Belgische defensie hebben. Ik steun ze daarin in die visie.
Ja, zou u haast zeggen, is dat eigenlijk allemaal nog wel van deze tijd? Hè? We zijn lid van de Verenigde Naties, we zijn lid van de NATO, we zijn hoe langer hoe Europeeser aan het worden. Is het dan eigenlijk nog wel nodig dat wij op het niveau van de staat zelf gaan bepalen hoeveel wij uitgeven aan defensie en dan ook nog eens onze eigen accenten daarin gaan leggen met te zeggen wij willen dat vliegtuig in tegenstelling tot onze buurlanden of we willen een fregat en geen mijnenvegen. Valt dat allemaal nog wel te rijmen met de verbintenissen die we zijn aangegaan op internationaal vlak?
Wel, ik vind dat het tijd is om, ik zou zeggen, alles mooi op een rijtje te zetten. En zoals ik al gezegd heb, het allereerste wat we nodig hebben is een strategisch lange termijnplan afgesproken met onze partners. Wij moeten met onze partners afspreken wie doet wat. De ene zal gevechtsvliegtuigen hebben. De andere zal andere taken moeten vervullen. En wij moeten dat doen om twee redenen. Ten eerste, alle staten in Europa hebben budgettaire problemen. Ik ben begonnen met te zeggen dat het ongehoord is om de allerduurste vliegtuigen te kopen als je in zo zware budgettaire problemen zit dat je aan je bevolking zware offers vraagt. En de tweede reden waarom we dat moeten doen, zo'n goede afspraak met onze partners is dat wij nu veel geld uitgeven aan defensie. Als je alle Europese landen bij elkaar neemt, geven we veel geld uit voor defensie. Maar er wordt veel verkwist omdat er overlap is. Bijvoorbeeld, we hebben 3400 gevechtsvliegtuigen in Europa. Geef toe, ze zijn niet allemaal van de allerbeste kwaliteit, maar Europa heeft meer gevechtsvliegtuigen dan de Verenigde Staten. Nu zie ik weer een ontwikkeling waarbij alle landen gevechtsvliegtuigen willen kopen, maar dat er als wij eens moeten optreden, en dat kan, als de VN dat vraagt aan ons, vind ik zelfs dat we dat moeten doen, dat we dan gaan moeten vaststellen dat wij grote lacunes hebben in ons Europees defensiesysteem, dat we bepaalde taken niet kunnen doen. Dus het is te gek om alleen als klein landje voorop te willen lopen en België zonder zo'n algemeen strategisch plan afgesproken met onze partners de allerduurste vliegtuigen kopen, daarmee alle andere investeringen die we in defensie zouden moeten doen als we willen komen tot een performante Europese defensie onmogelijk maken.
Ja. Meneer Van der Malen, u bent een veteraan in parlementaire zaken en aan u zou ik willen vragen, hoe komt het toch dat zowel bijna elke minister van Defensie in onze geschiedenis zo in opspraak komt?
Ja, ik denk dat dat een gevolg is van het feit dat die mensen, die politici een keer op die post zitten, dat die onderworpen worden aan heel sterke belangengroepen. Eisenhower heeft dat nog genoemd, het militair-industrieel complex. Als ik eens kijk naar wat er de laatste weken en maanden aan posities en standpunten is ingenomen binnen België, bijvoorbeeld rond die F-35, dan stel ik vast dat er hier een zeer sterke lobbyactiviteit ontwikkeld wordt vanuit het leger. Om te beginnen, onze huidige stafchef en zijn chef van de luchtmacht, die zijn zware pleidooien aan het houden voor die vliegtuigen. Ik stel ook vast in de academische wereld, Mattelaars en anderen, dat die, zou ik zeggen, zonder pinken hun karretje aanhaken en pleidooien houden voor verhoogde defensieuitgaven en pleidooien houden voor het kopen van die vliegtuigen. Ook vanuit de diplomatieke wereld, onze diplomaten, ik ken er een paar, er loopt er een paar tussen die zeggen van kijk eens, als België nog wil meetellen op het wereldtoneel, dan moeten wij een geloofwaardige luchtmacht hebben. Dat betekent dat we die vliegtuigen moeten hebben. Dus een minister van Defensie die zit midden zou ik zeggen, in zo'n krachtenveld van allerlei lobbygroepen. En ik stel vast dat die dan uiteindelijk begeven en ik zou zeggen, de weg van de gemakkelijkheid kiezen. Het is te zeggen, toegeven aan de druk die ze ondervinden.
Is het dan misschien niet beter om daar een onafhankelijk mens te zetten? Een mens die beter bestand is tegen de druk van zo'n ding? Misschien een ambtenaar of een comité van ambtenaren of verkozenen?
Het moet een politicus worden. Maar wat je wel nodig hebt, dat is dat je, ik zou zeggen, in je systeem de nodige checks en balances moet hebben. Je hebt die minister, je weet dat die krachten er zijn. En ik denk een van de belangrijkste checks en balances is de publieke opinie en is het parlement. En het is daarom dat ik deze week zo woest was op de N-VA. De N-VA-voorzitter van de commissie Defensie, die weigert om gehoor te geven aan mijn vraag om minister van Defensie de crème te laten komen in de commissie Defensie, om daar uit te leggen waarom, dat is toch tenminste mijn indruk, waarom hij zich achter de strategie van de stafchef van het leger zet en dat hij meewerkte aan het in gang zetten van procedures die leiden tot aankoop van het duurste vliegtuig ter wereld. En het is, ik zou zeggen, via een parlementair debat, publiek, niet achter een of andere gesloten deur, maar in een openbare commissie, dat je ook een maatschappelijk debat kan krijgen over wat willen wij in België met zijn allen, en wat mij betreft liefst in afspraak met onze Europese partners, wat willen wij nog besteden aan defensie? Het is dit open en publiek en politiek debat dat ervoor zorgt dat er een tegengewicht is voor de druk waaronder een minister van, waarin een minister van Defensie terechtkomt.
U zou het dus niet zien zitten bijvoorbeeld om het debat te laten plaatsvinden in de commissie legeraankoop die daar eerder wel voor bevoegd is? Dit
zal een noodzakelijke passage zijn. Ik ken het reglement van de Kamer dat voorziet dat die legeraankopen daar moeten passeren. Maar waar ik op aandring is op transparantie in beslissingen rond dit dossier. Ik vind dat, dat deze commissie niet kan fungeren als een soort van doofpot. Dat men daar een commissie samenroept en dat daar een paar parlementsleden, een stuk of zes of zoiets, dat die samen zitten, daar dan met de technische expert van Defensie over discuteren en dat dan, ik zou zeggen, de kous af is. Nee, wij leven in een parlementaire democratie. In een parlementaire democratie moet elke regeringsbeslissing transparant, openbaar kunnen besproken, bediscuteerd worden in het parlement. Zeker als het gaat over een uitgave van 4 tot 6 miljard. Dit is denk ik de grootste, de duurste beslissing die de regering gaat nemen. En daarvoor moeten dus denk ik andere normen gelden. Dit moet publiek, openbaar kunnen bediscuteerd worden. De pers moet daar zijn rol kunnen inspelen. De politiek moet daar zeker zijn rol kunnen inspelen. Het is alleen als we die garantie hebben dat we de kans op verstandige beslissingen verhogen.
In Nederland intussen steunt het parlement die aankoop van de befaamde vliegtuigen nu wel. Maar ze zetten er wel een bepaalde voorwaarde tegenover. Ik dacht dat dat was om dat ze geen nucleaire bommen mogen vervoeren. Wat vindt u van dat standpunt?
Mijn reactie is simpel, hè. Beslissen om die vliegtuigen niet aan te kopen is de beste garantie dat we hebben dat die kernbommen uit België verdwijnen. Als we die vliegtuigen niet hebben, dan moeten de kernbommen in kleine breugel verdwijnen. Dat is iets waar ik al 25 jaar in parlement voor ijver. En reden te meer om al is voor mij een bijkomende reden om mij te verzetten tegen de aankoop van die superdure vliegtuigen die de F-35 zijn.
Ondertussen zijn we toch al een hele poos na de verkiezingen. En we hebben nog geen regering. We horen al van alles. We horen dat er zeer dure vliegtuigen moeten worden aangekocht. We horen dat er bijzonder zwaar zal moeten bespaard worden. We horen van alles, maar we zien uiteindelijk nog niks. Hoe is het om in de vorige regeringsvorming, heeft het parlement dan, terwijl de regering in lopende zaak was, erg goed werk kunnen leveren? Hoe is dat op dit moment?
Wel, op dit moment stel ik vast dat de werking van het parlement geblokkeerd wordt. Ik weet niet hoeveel weken moeten proberen om bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken is in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken te krijgen waar ik voorzitter ben. Hij heeft altijd de boot afgehouden. Ik zou zeggen, de wereld stond in brand. We hadden de problemen in Irak-Syrië, we hadden problemen in Gaza, de problemen in Oekraïne. En de minister wou niet komen. Pas midden deze week zal hij komen. Ik heb ook voorgesteld dat het parlement zijn werk zou doen rond die procedure door Pieter de Krem gestart voor de aankoop van de F-35. De meerderheid blokt af. Ik stel vast dat deze meerderheid die in de maken is, klaarblijkelijk geen hoge pet heeft geen hoge pet op heeft. En niet graag meewerkt aan normale parlementaire controle op het werk van de regering in lopende zaken. Nu, wat mij betreft, als dit blijft duren, als die regeringsvorming uitblijft, dan vind ik dat wij vanaf midden september moeten eisen, de Kamer, ik hoop ook leden van de meerderheid, maar zeker die van de oppositie moeten dat doen, dat de beperkingen die er nu rusten op de Kamer om vergaderingen te organiseren, om debatten te hebben met de ministers, dat die beperkingen opgeheven worden. Het parlement moet zijn rol kunnen spelen, zeker als het land opnieuw een lange regeringsvorming zou ingaan.
U benadrukt het wel enkele keren aan het begin van ons gesprek. Dit wordt een rechtse regering.
Dat klopt, dus niet alleen op het sociale vlak, maar ook op het vlak van de buitenlandse politiek. Wat misschien onvoldoende al geweten is, er zijn nog andere klemtonen van hun buitenlands beleid. Dus men zou al beslist hebben dat België in Afghanistan blijft, dat het Belgisch leger in Afghanistan blijft. Terwijl iedereen weet dat dit een van de domste beslissingen ooit geweest is. Een van de duurste oorlogen die het Westen ooit heeft gevoerd. En dat gaat uitlopen op een totale nederlaag. En toch gaat België, daar geen conclusies uit trekken. En daar ook aanwezig blijven na 2014. Dus dit is een naast, die tussen aanhalingstekens zeer gewaagde beslissing. Om te kiezen voor de F-35 is dat nog een andere keuze waarvan ik zeg van een beetje een verstandige centrum of een linkse regering zou dit soort van domme beslissingen nooit nemen.
Ondanks de beperkingen die er op dit moment zijn en het feit dat we nog geen regering hebben, staat u wel al te trappelen om aan de slag te kunnen gaan als volwaardig links oppositielid dan?
Dat klopt. Ik denk dat in een parlementaire democratie dat de meerderheid een opdracht heeft, dat is het land proberen te besturen. En de oppositie heeft een opdracht om haar controletaak, om erop toe te zien dat er, geen ontsporingen zijn. Want een regering die zich niet gecontroleerd voelt, die gaat overdrijven. Dus dat is onze maatschappelijke opdracht, onze politieke opdracht, om het, erop toe te zien dat dit land goed bestuurd wordt. Elkeen zal dit doen vanuit zijn eigen politieke visie. Die van mij is er een linkse. En die zal inderdaad wel botsen met die rechtse regering die er zit aan te komen.